En vanavond nemen wij een draad op in Genesis 1, omdat mij daarnaar gevraagd is. Dat is mijn excuus vooraf. U kunt nog weghollen. Sommigen zijn op voorhand dus maar niet gekomen. Groot gelijk hebben ze. En ook trouwens omdat het volle maan is. Ja, het is volle maan. Duidelijk gezien onderweg, dat kan niet missen. Daarom neem ik u mee naar de eerste verse weer van het boek Genesis, waar eerst staat: in de begin schiep God de hemel en de aarde. Waar feitelijk staat dus dat God schiep de hemelen en de aarde, de beide hemelen feitelijk. Dat is de traditionele lezing, altijd geweest, de eeuwen door. Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar Ashamayim, dat, zo wordt het gelezen, en dat betekent het setje, de stel, het paar hemelen, de twee. Een dualis heet zo'n ding, dat hebben wij in het Nederlands niet, maar in het Hebreeuws nou eenmaal wel. Het zijn de twee hemelen die bij elkaar horen, soms vertaald gewoon met de hemel, zoals hier. Soms ook in de Statenvertaling vertaald met hemelen. En zo komt het ook via het Grieks in het Nieuwe Testament terecht als hemelen. En het zijn er gewoonlijk twee. Dat zijn namelijk de geschapen hemelen, om het zo te zeggen. En de aarde, die horen bij elkaar. Dat is de schepping als zodanig. Daarna moet ik u zeggen dat er nog meer bestaat dan alleen de schepping. Dat is voor ons misschien wat lastig te begrijpen, maar ik vraag u ook niet om het te begrijpen. Ik wijs er alleen op dat de Bijbel het zo leert. Wij kennen namelijk drie hemelen bij elkaar. Niet zeven, hoewel ik enige gekend heb die, nou ja, meende dat ze in de zevende hemel waren. Zeven hemelen komt waar het vandaan komt, uit de islam geloof ik. In ieder geval, die kennen ook zeven hemelen. Meer weet ik eigenlijk niet. Hoef ik ook niet te weten, we hebben er maar drie. En het is meer dan genoeg. Vooral als u beseft dat die derde hemel sowieso onmetelijk is, omdat die deel uitmaakt van wat officieel heet de onzienlijke wereld, de geestelijke wereld, de hemel boven de twee hemelen, dat heet dus de hemel der hemelen. Maar als die dan ook nog hoger is dan de twee hemelen die wij kennen, dan moet ik u zeggen dat naar het schijnt wij redelijk goed nog kunnen meten hoe groot de eerste hemel is. Althans, dat verbeelden wij ons, dat we die meten kunnen. Wij kennen het ook als de dampkring, waarbij je altijd maar hoopt dat er weinig damp is. Maar ze hebben mij gezegd dat het gaat misten. En dan is het mis, zoals u begrijpt. Maar de dampkring, de atmosfeer, of hoe het ding maar heet, en daar schijn je dan bovenin dan weer een ozonlaag te hebben, er zit dan weer een gat in, terwijl wij er sowieso altijd doorheen kijken als we geen wolken hebben. Dus het onttrekt zich toch enigszins aan ons bewustzijn. Maar daarboven dan, om zo te zeggen, hebben wij de zogenaamde tweede hemel, blijkbaar. Dat is niet de hemel van de vogelen. Die kent u, hè? De vogelen des hemels, dat was de dampkring, die hemel. Dan heb je de sterren des hemels. En u begrijpt, dat noemen wij de ruimte. En bij dat begrip moet ik al grijnzen. Omdat, ja, de ruimte, dit is wel een understatement, of je daar de ruimte hebt. Ik moet u zeggen, dat ik denk dat de meesten, of nou ja, ik wil het niet onderschatten, maar laten we zeggen, velen van ons, onzer, geen idee hebben wat wij officieel moeten verstaan als de ruimte. Want ruimte is een tamelijk lachwekkend woord. Het is gewoon ledigheid. Oké, er schijnt dan een oneindig aantal sterren in te staan, van dikwijls ook onvoorstelbaar grote afmetingen per stuk, heeft men ons verzekerd. Maar dan nog, als je het op schaal zou moeten uittekenen volgens de officieel erkende, algemeen gewaardeerde wetenschappelijke opvattingen, dan is de ruimte gewoon helemaal hartstikke leeg. Dat er af en toe een stofje doorheen vliegt of zo, ja, dat zou kunnen. Maar het is volkomen helemaal leeg. Daar komt het op neer. Dat zijn de echte verhoudingen. Ik bedoel, de aarde en onze maan, die volle maan, dat noemen wij, of noemen wij niet, maar dat staat dan in de boeken, dat heet officieel een dubbelplaneet. Het is niet eens zo dat de maan draait om de aarde. Het is zo dat de maan en de aarde draaien om hetzelfde punt, alleen dat punt ligt ergens onder het aardoppervlak. Niet in het hart van de bol die men als aarde verstaat, maar zoiets. Maar die maan, dat dingetje daar aan de hemel, weet je wel, het maantje. Het is zo weer Sinterklaas. Dan schijnt hij weer door de bomen, nou schijnt. Maar het maantje, die staat dan toch iets van 700 zoveel duizend kilometer bij ons vandaan. En wat kom je onderweg tegen? Nou, niks. Teken het eens uit op schaal. Onze officiële aarde met een omtrek van officieel 40.000 kilo, een diameter dus van 7.000 en nog wat kilometer. En dan 100 keer zo ver die afstand en dan hebben we daar de maan staan enzovoort. En ja, daar houdt het ongeveer wel op. Wij noemen dat trots de ruimte. En ruimtereizen enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, als je dat op schaal tekent binnen ons zonnestelsel, de zon, en dan die zogeheten planeten enzovoort, dat zijn knikkers met afstanden ertussen van groter dan de diverse voetbalvelden enzovoorts. Je moet zoeken om ze te kunnen vinden. Bij wijze van spreken, want hoe moet je dat zeggen? En dat is nog niks, dan hebben we het alleen nog maar over wat ons zonnestelsel is. Want de zon, ik geloof dat die het licht er 6 minuten over doet, maar het kan ook wat anders wezen, dat weet ik nou niet meer. Om bij ons te komen, dan weet je dat het een hele afstand is, weet u wel. Maar de eerstvolgende ster bij de aarde vandaan, die staat iets van 4 lichtjaren bij de aarde vandaan. Dat is Alpha Centauri, zoek je dat maar op. Alpha Centauri. Dat is de dichtstbijzijnde ster. Want anderen noemen we planeten. De eerste met een ster. Dan ben je met de snelheid van het licht 4 jaar onderweg. Hebben we die nog? Nou ja, en dan krijg je ons melkwegstelsel. En dan heb je nog een boel melkwegstelsels. En weet ik veel. Maar het is gewoon leeg. Het lijkt heel hard, maar het is leeg. Nou goed. Dat is de tweede hemel. Dat is de ruimte. En zoals ik het nu vertel, betekent het dus dat je kan hoog springen. Je kan ook laag springen, maar je komt niet verder dan de maan. Van mijn part haal je nog net Pluto. In mijn jeugd was dat nog een planeet, nu niet meer. Nu hebben ze er een planetoïde van gemaakt of zo. Ze vinden hem te klein. Ze hebben hem gedegradeerd onderweg. Dat kan allemaal gebeuren. Het is volstrekt wetenschappelijk, dit soort dingen. Ze spreken ook maar wat af, niet waar. Maar dan nog, om dat een ruimtereis te noemen, vergeleken met de grootte van het ruimte. Hoe groot is de ruimte eigenlijk? En waar houdt het op? Nou ja. Ik moet u dit wel even vertellen, want dit zijn zo van die dingen. Ik als jongen ben daar tegenop gelopen in elk geval. Hoe is dat allemaal dan? Hoe kan het? En dan ergens in die grote ruimte is er een stofje. Nog niet eens een druppel aan een emmer. Veel minder dan dat. Ergens een stofje enzovoort. En daar verscheen dus onze lieve Heer. Want ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. Daar verscheen dan de Heer om ons, die op dit stofje ergens tot leven zijn gekomen, te redden. Want hij heeft dat stofje gemaakt, al die andere stofjes ook, die volstrekt onbereikbaar zijn. Zodat de vraag is, leven daar dan ook mensen die gered moeten worden? Hebben die ook van de verkeerde boom gegeten? Of zoiets? En als we naar de hemel gaan, hoe ver is dat dan eigenlijk? Hoeveel jaar ben je dan onderweg met de snelheid van het licht? Men heeft mij verzekerd dat wij niet sneller kunnen dan de snelheid van het licht. Want als je je beweegt met de snelheid hoger dan van het licht, dan besta je niet meer. Althans niet fysiek. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Maar ja, maar dat is het. Het is wel uit te leggen, maar dat is mijn afdeling eigenlijk ook niet. Waar het mij om gaat, is dat wij met zo'n wereldbeeld ver van het Bijbelse wereldbeeld af zijn. Nou weet ik wel dat er mensen zijn die zeggen, de Bijbel kent geen wereldbeeld. De Bijbel leert ons dat niet. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, de Bijbel leert ons wel een wereldbeeld, maar dat is niet serieus te nemen. Dat is gewoon hoe men vroeger daarover dacht. Het is maar een rekenmodel, zo van de aarde is rond, want het staat in de Bijbel. Wist u dat, de aarde rond is, staat in de Bijbel. Maar de aarde is een plat vlak dan, en het is een ronde schijf. En de aarde staat op fundamenten. Daar heeft men van gedacht, dan zullen dat er wel vier zijn, wat trouwens een goede gok is, vind ik persoonlijk. Vier elementen, dat is klassiek, de vier elementen. Maar goed, vier staat voor stoffelijke dingen, de wereld als zodanig en de voorbijgaande aarde. Maar de aarde staat op fundamenten en de aarde beweegt niet. Dat staat ook in de Bijbel, de aarde is vast. En dan zeggen we, ja, dat staat wel in de Bijbel, maar dat dachten die mensen vroeger. Of als er staat, soms staat stil, dan zeggen we, ja, dat kan natuurlijk niet. De zon beweegt niet, de aarde beweegt ten opzichte van de zon. Het is komisch, want iemand als Einstein die zei dus gewoon, alles is betrekkelijk, er staat niks stil, alles beweegt ten opzichte van elkaar. Of nou de trein beweegt ten opzichte van het perron, dat zijn de officiële voorbeelden uit de schoolboeken. Voor zover het onderwezen wordt, ik weet het niet meer nu. Maar goed, de trein beweegt ten opzichte van het perron. Maar wij allen, althans in mijn jeugd, kenden het verschijnsel dat het perron bewoog ten opzichte van de trein. Kent u dat ook nog, dat gevoel? Ja. Het idee dat je stil stond en dan bewoog het perron. En dan komt er nog een vogelverhaal over, als dat nou eens zou zijn met de snelheid van het licht, hoe laat is het dan? En hoe snel loopt dan de klok? Want tijd en ruimte, dit is de relativiteitstheorie, wat simpel voorgesteld, maar het is echt zo. Tijd en ruimte zijn aan elkaar verwant. Als je dus beweegt door de tijd, beweeg je door de ruimte. En als je beweegt door de ruimte, beweeg je door de tijd. En dus spreekt men over het tijd-ruimte aan elkaar, of met een streepje. De juiste spelling, die veranderen ze ook steeds, dus dat weet ik nou ook niet meer. Tijd-ruimte-continuum. En een continuum is iets wat zich continueert. Wat zich alleen maar uitstrekt en uitstrekt. Nou, dat is een continuum. En het tijd-ruimte-continuum enzovoort, dat is dus, ja, of je nou beweegt door de tijd of door de ruimte, dat is eigenlijk hetzelfde. Dan krijg je dat verhaal over iemand reist door de ruimte met snelheid van weet ik veel en komt na een jaar terug. Hoe oud is hij dan? Dat blijkt toch verrassend te zijn. En misschien kent u deze dingen omdat ze nog wel eens aangehaald worden of gebruikt worden in allerlei zogeheten science fiction verhalen, films en wat het maar was. Kent u dat nog? Nou ja, ik ga er maar niks verder aan uitleggen, maar het is toch een beetje een rare wereld. En hoe daar God, de schepper, een plaats in heeft. Nou ja, het idee dat iemand het gemaakt heeft is dan nog zo vreemd niet. Maar dat hij naar ons omziet. en iets met ons van doen wil hebben, ergens op een stofje in die ontiegelijk grote ruimte. Ja, dat, ja. En ik was nog niet attent, want men vertelt dan ook nog dat er een oneindig aantal sterren zijn. En dat aangezien sommige sterren ook nog planeten hebben, dat er dus ook per definitie dan een oneindig aantal planeten moeten zijn. En aangezien sommige planeten waarschijnlijk toch redelijk overeenkomen met onze aarde, want die beschouwen ze als een planeet, is er dus ook een oneindig aantal planeten zoals onze aarde. Waarop dus logischerwijze ook intelligent leven zou moeten zijn, want wij beschouwen ons leven als intelligent. Hebben jullie dat nog? Als ik dat vroeger beweerd had, toen ik een jaar of 13, 14, 15 was, zouden ze me meteen hebben opgesloten. Dan wel van school getrapt. Scheelde trouwens toch niet veel, maar dat doet er nou niet toe. Nou, ik erover nadenk, had ik het beter niet kunnen zeggen. Maar toch maar. Maar zoiets. Dan werd je verrek verklaard. En tegenwoordig komen van die mensen, hoe heet die man, Shetler of Shetler? Nou ja, komen van die mensen op televisie enzovoort. En die houden dan hele verhandelingen. En uiteraard met een baard, want je moet met de mode meegaan. En die en die komt dan ons vertellen hoe dat dan zit met de wetenschap en hoe we, enzovoorts. Komt dan precies uitleggen, en zus is het en zo is het. En dan denk je waarschijnlijk, goh, wat weten wij er toch weinig van. Maar ik moet u zeggen, die man die staat zich wat mij betreft alleen maar belachelijk te maken. Je weet ook niet beter. Kijk, hier voor mij ligt het boek van de schepper. Die maakt zich aan ons bekend en die zegt hoe het zit. En ik weet dat het moeilijk is om even al die dingen los te laten en te kijken wat de Bijbel nou echt zegt daarover. Begrijp je me goed? Ik denk ook dat het niet het onderwerp is in de Bijbel of een specifiek onderwerp is van de Bijbel om ons uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. Want daar hebben wij niks aan, daar kunnen wij ook niks mee. Maar het idee dat wij verdwaald zijn in een oneindige wereld waarin wij helemaal niks betekenen, ja, dat ik persoonlijk beschouw ik dat als een satanische leer, want daarmee wordt natuurlijk heel het verzoeningswerk dat God verricht via Christus compleet belachelijk gemaakt. Daar stelt namelijk allemaal niks voor. Wat een onzin wordt het dan. Hebben jullie dat nog? Nou ja. En hoe dat dan samenhangt, dit soort opvattingen enerzijds, en het verlies van de kennis van Bijbelse waarheid, en het einde van het christendom als zodanig zoals wij het kenden, hoe dat samenhangt, nou ja, daar kan je op promoveren, zeg ik dan gemakshalve. Maar dat daar samenhang in is, ja, uiteraard, natuurlijk. Wij krijgen steeds meer leugen te verwerken, het wordt ons voorgesteld als wetenschap. Ik had het niet over corona, hè? Nee, daar had ik het niet over, hè? Zei ik niks, hè? Ik zei alleen maar, er wordt ons van alles voorgelogen en het wordt ons voorgesteld als de wetenschap. Maar nou toch het woord corona gebruik, kan ik natuurlijk ook wel even zeggen dat wij al sinds februari of zoiets worden lastiggevallen door allerlei wetenschappers die dan toch allemaal constant verschillende verhalen vertellen. Of is u dat niet opgevallen? En allemaal in de naam van de wetenschap. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Toch wel. Maar wat moet je ermee? Kijk, wat de Bijbel erover leert is niet zo moeilijk. In zich niet. Pas als u vragen gaat stellen daarover, hoe het dan fysiek en natuurkundig is. Ja, dan moet ik u zeggen dat ik daar in het algemeen toch niet op inga. Want waarom zou ik? Ik bedoel, die vragen worden ook niet gesteld als ons verteld wordt dat de aarde zo'n bolletje is, een heel minuscuul bolletje waar wij een beetje op rondhuppelen, een poosje, en dat schiet dan met een razende snelheid door een oneindig heelal enzovoorts. Dan vraagt u toch ook niet hoe dat dan in elkaar zit en hoe dat dan zit met de banen van de planeten en hoe het dan komt dat het ochtend en middag en avond wordt en hoe de seizoenen werken en hoe het dan komt dat de maan af en toe verduisterd wordt en soms andersom de zon enzovoort, dat vraag u dan toch ook niet? Dus ja, Waarom moet ik dat uitleggen? Van belang is wat de Bijbel erover zegt. En dat is niet twijfelachtig. En dat het er anders uitziet dan de Bijbel het ons leert. Ja, dat is met zoveel dingen zo. Ik bedoel, ik ben een kind van God, maar zo zie ik er niet uit. Met de dag lijkt het er minder op, moet ik zeggen. Oh, maar goed, toch? Want ik wou het niet meteen over u hebben natuurlijk. Hè? Hoe moet ik dat zeggen? U bent een kind van God, maar zo ziet u er niet uit. Kom op. Toch? Er zijn wel meer dingen die er zo niet uitzien. Iemand zei, ja, maar de aarde is een bol van 40.000 kilometer in de omtrek. Dan moet ik u zeggen dat dit eigenlijk ook gelogen is, sowieso wat die afmeting betreft. Maar misschien vertel ik u dat later op de avond nog even. Maar die ziet er toch niet uit, zo. Ja, dan krijg je verhalen over dat de horizon verdwijnt en de schip verdwijnt achter de horizon. En het laatste wat je ziet is de masten. En dat komt door de kromming van de aarde. En dan tegenwoordig begin ik dan hard te lachen van wat een onzin. Heb je dat wel eens geprobeerd dan? Heb je dat wel eens gezien? Nou dan, waar hebben we het dan over? Het is namelijk niet zo. Zo ziet het er ook niet uit. En als u het niet kunt zien, dan neemt u even een verrekijker en dan ziet u hoe het er wel uitziet. Nou ja. Ik ga daar niet op in, ik ga hierop in, wat hier staat. Hier staat, in het begin schiep God de hemelen twee en de aarde. Er zijn dingen die horen daar niet bij, bij de schepping. Dat is namelijk de hemel der hemelen, die is daarboven. En daaronder, onder de aarde, heb je ook nog wat. Dat heet hel. Krijg ik altijd gedoe over. Maar dat woord staat in onze Bijbel, hel. En het is een goed woord. Maar niemand weet meer wat het betekent. Dat is het probleem. En dat is lastig. En toch is het heel gemakkelijk. Hemel, dat is per definitie dat wat hoog is. U kent een hemelbed? Of slaap je daar niet in? Nou ja. Dat is een bed met een hemel. Dan zit er iets bovenlangs. Dat heet de hemel. Die kap van die auto, zal ik maar zeggen. Tenzij je natuurlijk een, zo heet zo'n ding, een cabriolet hebt. Maar die kap daarbinnen, weet je, die bekleding, dat heet de hemel. Tot vandaag. Dat is daarboven. Dat heet hemel, dat is hoog. En je haalt de M ertussen uit. En dan heb je het woord hel. En dat is wat beneden is. Dat is al wat het is. Hel is een ander woord voor een kelder. Dat is de normale betekenis van het Nederlandse woord. En mocht u nou interessant doen en zeggen, maar wat is dan het Griekse woord? Dan hoor ik u zeggen, Hades. Maar buiten de Bijbel vertaalt men Hades zelden met hel. Men vertaalt het met onderwereld. Maar het betekent nog steeds hetzelfde. Het is dat wat beneden is. We hebben er niet eens een ander woord voor, niet echt. Het is het woord hel, dat is dat wat beneden is. Ik weet het zeker, ik heb ooit een keer in Hattem moeten spelen. In het helletje. Zo heette dat. En dat was de kelder. Ja, je maakt wat mee als muzikant hoor. Maar goed, dat was de kelder onder de kroeg. Of restaurant was het. Ik weet niet wat het is. Ik kan het ook niet terugvinden. Of het nog bestaat, weet ik. Bestaat het nog? Weet iemand er? In Hattem. Een van de oude steden van Nederland. Maar toen in het helletje. Dat is ja, de trap af. Trouwens, de laatste snabbel die ik had was in februari, geloof ik. Want sindsdien wordt er nergens meer muziek gemaakt. Nog niet eens gerepeteerd zelfs, was in ergens in Brabant, de naam, ja, in Oosterwijk heette dat. En dan moest je van de straat af, moest je flinke trap af naar beneden toe. En voor ons oude mensen is dat heel vervelend. Maar goed, laten we zitten met je muziekinstrumenten. En dan beneden, dat was dan, dat heet een hel. Hades. Het is trouwens het Hebreeuwse woord dat wij in Nederland hebben, want het Hebreeuwse woord is Sheol. Sheol, zeggen we dan. Drie letters. Sheol, ons woord hel, tegenover hemel. Alleen hel is in de Bijbel niet hetzelfde als de poel des vuurs. De poel des vuurs is weliswaar ook in de hel, het is namelijk beneden officieel, maar als er het woord Hades staat, dan is het niet noodzakelijk de poel des vuurs. Ik bedoel, de rijke man en de arme Lazarus kwamen terecht in, waar kwamen ze terecht? Allebei in de hel. In het dodenrijk, in de onderwereld, daar gaan de doden naartoe. Het idee dat doden wegzweven op een wolkje of zoiets, dat is een omkering van de dingen. Daar heeft men het idee van het hiernamaals gelijkgesteld met de hemel en die wordt dan geacht boven te zijn. Dat is een groot misverstand. Iemand die overlijdt gaat in principe naar het dodenrijk, naar de onderwereld, het schimmenrijk of hoe men het van Alzheimer maar benoemd heeft. En dat is nog niet meteen de plek van het eeuwig oordeel, maar die is ook beneden. Heb je dat nog? En boven is de hemel en onder is de hel. Nou goed. De vertaling is niet altijd consequent. In de Statenvertaling niet. En toen kwamen er nieuwere vertalingen. Dan had je net een beetje geleerd wat die woorden betekenen. En dan gebruiken ze weer andere woorden. Daar kom je nooit meer uit. Tenzij je een tabel bijhoudt van welke tekst is dit, welk woord staat er. Dus het maakt het wat lastig. Maar het gaat mij maar om het beginsel. In de beginnen schiep God twee hemelen en de aarde. Dat is de geschapen wereld. En de aarde was, nou ja, u weet hoe ik hem gewoonlijk lees. We hebben het er eerder over gehad. Ik lees hem als en de aarde werd. Woestheid en ledigheid en duisternis zijn gewoon drie zelfstandige naamwoorden achter elkaar. Waarom het in de vertaling twee bijvoeglijke naamwoorden zijn en één zelfstandig naamwoord, weet ik niet. Het zijn gewoon drie zelfstandige naamwoorden, gekoppeld door en. Dus het is gewoon één uitdrukking. Woestheid en ledigheid en duisternis. Tohu wabohu wagashek. Woestheid en ledigheid en duisternis. En dan is zelfs een woord weggelaten. Want er staat op het aangezicht. Pnee, aangezicht. Op het aangezicht van de afgrond. Of vanwege, want op, al in het Hebreeuws betekent ook gewoon vanwege, als gevolg van. Dat kan ook. Dus de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege het gelaat, de verschijning, het oppervlak, de verschijning, de werking van de afgrond. Dat pnee, dat is ook het woord wat hier weggelaten is dus, maar het is het woord dat ook gebruikt wordt voor het aangezicht des Heren, voor het aangezicht Gods. Aangezicht, iemands verschijning, iemands activiteit. Feitelijk is Christus het aangezicht Gods. Nou ja, de buitenkant. Dat wat men kan zien. Enzovoorts. En daarmee de werking van God. En dat is de strekking van dit vers. De aarde werd woestheid en ledigheid vanwege de werking van de afgrond, de verschijning van de afgrond, het gelaat van de afgrond. En dan staat er, en de geest Gods zweefde op de wateren. Want ja, hoe moet je iets beschrijven dat er überhaupt niet waarneembaar is? Wat abstract is, geest. De geest Gods was over de wateren. Er zijn erg opgerekte vertalingen die er via Aramees trouwens van maakten. De geest Gods broedde op de wateren. Dat is mooi, want dan weet je dat er wat uit tevoorschijn zou moeten komen. Ik persoonlijk vind het veel te ver gezocht. En de vergelijking met Aramees alleen al, dat is de taal van Babel namelijk, daar ben ik een beetje allergisch voor. Omdat men al veel te makkelijk zegt dat Genesis pas in de Babylonische ballingschap geschreven is. Dat wil zeggen 3400 jaar na Adam. Maar daar geloof ik niks van. Maar toma. Dit is een beschrijving van een situatie die ontstaan is. We hebben het daar eerder over gehad. Eventueel wil ik het er nog wel een keer over hebben. Maar dat gaat over wat wij dan altijd maar noemen met de betrekkelijk theologische term de restitutieleer. Namelijk dat de schepping als zodanig woestheid en ledigheid en duisternis werd. Vanwege een oordeel gods, vanwege de zogeheten grondlegging, de nederwerping namelijk, der wereld. Dat is wat dit vers beschrijft. En wat er daarna gebeurt, is door de geest van God, dat is zeker de werking van God. Geest is activiteit. Onzienlijke activiteit, maar dat is wat het is. Dat door de geest van God hier activiteit ontwikkeld wordt op of over de wateren. En dan staat er, en God zeide, daar zij licht. Zo heeft iemand de vraag gesteld. Jawel, maar hoe kan je nou licht hebben voordat Philips bestond? Of voor de uitvinding van de kaarsen uit Gouda? Kaarsenfabriek. Kent iemand dat nog? Nee. Oh, nou ja. Goed. Serieus. Maar met opzet doe ik dat niet zo serieus. Want ja, er staat gewoon dat God zei, daar zij licht. En eigenlijk staat het er twee keer. God zei, daar zij licht en daar zij licht. Jehi-or. Dat was, God zei, er zij licht en toen zij er licht. Toen was er licht. Enzovoorts. Hebreeuws is eigenlijk een simpele taal. Maar dat tezijde. En dan is de vraag, hoe kan er nou licht zijn als er nog geen zon en maan is? En het eenvoudige antwoord heb ik ooit van mijn vader gehoord tijdens een conferentie ergens. Die zei, het was midden in de zomer. Hij zei, we zitten hier een week in een conferentie. Maar er zijn heel wat dagen voorbij gegaan waarin wij ook geen zon en geen maan en geen sterren gezien hebben. Niet overdag en niet 's nachts. En toch was het licht overdag. Heb je dat nog? Hoezo kan dat niet? Nou ja. Beslot, er staat ook niet in vers 14 dat God die lichten aan het uitspansel schiep hier. Dat staat er niet. Er staat, hij deed ze. Toen deed hij de zon en de maan en de sterren. Oké, hij maakte ze, maar dat is hetzelfde. Hè? Vroeger zeiden we trouwens, dat kun je niet doen. En tegenwoordig moet je zeggen, dat kun je niet maken. We bedoelen er precies hetzelfde mee, toch? Doen en maken, aza in het Hebreeuws. Het begint gewoon met dat God zei, er zij licht. Dat is het begin van Gods activiteit, zo zonder meer. Het Nieuwe Testament haalt het aan, ik mis de verwijzing helaas. Er staat, want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Toch? Zoiets, in 2 Korinthe 4. Vers 4. Het is de terugverwijzing naar dit vers. Waarbij Paulus dit vers gebruikt om aan te geven dat het de profetie is tegelijkertijd over het aanbreken van het nieuwe verbond. Als vervulling van de woorden, het gebed van de psalmist, zend Heer uw licht en waarheid neder. Maar u weet dat waarheid en genade geworden is door Jezus Christus, Johannes 1. Bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Tegenover de duisternis, dan wel de schaduw. Het schaduwdienst van het oude verbond, enzovoorts. Die woorden hebben veel meer betekenissen, of moet ik zeggen toepassingen, dan wij zouden denken. Sommigen hebben dat gezien en zeggen dan, ja, maar dat moet je ook niet letterlijk nemen. Het is overdrachtelijke taal, het gaat over de toekomst. Maar het is wel letterlijk. Als God is licht. Als God dus wat gaat doen, verschijnt, let op het woord verschijnt, het schijnt. Als God wat gaat schijnen, als God wat gaat doen, schijnt wat te gaan doen. Als God actief wordt, dan komt daar licht. Ik heb het niet over de hoeveelheid daarvan, ik heb het over dan komt daar licht. En dus er zij licht en daar werd licht. Weet iemand al wat licht is voor een ding? Moeten we het hebben over wetenschappelijke theorieën, want er zijn er meerdere, over wat licht is? Men is het daar ook niet eens. Men kent verschillende theorieën waarvan men zegt, één sluit het ander niet uit. Dus, ja, oké. Maar dat is geen wetenschap, hè? We weten geen raad mee, feitelijk. Maar doe maar. Dan werd zij licht. En wij weten niet eens wat het voor een ding is, dus we kunnen er ook niet eens over discussiëren. En zij licht. Het licht komt van buitenaf, komt uit het heelal, namens van de zon en de maan en de sterren. Maar waarom is het daar zo duister dan? Is dat een vreemde ding, hè? Nee, ik ga er niet verder op in. Dit is natuurkunde, dat gaan we niet doen. Ik wijs er alleen maar op dat hier gewoon staat, daar zijn licht en er werd licht. Dat mogen we verwachten van een God die zichzelf voorstelt als licht. Toch? Goed. En dus maakte hij scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. Want als je licht hebt en het komt niet overal, dan heb je ergens duisternis. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat betekent toch dat er ergens in die wereld wat mis is. Hè? Als duisternis is gebrek aan licht en dus gebrek aan leven en dus gebrek aan wijsheid en waarheid. Wat is licht nog meer? Als er dus ergens duisternis is, dan is het toch fout? En als duisternis overeenkomt met dood enzovoorts, en zonde, onwetendheid? Oké, toen heeft iemand uitgevonden, kijk, dat is de klassieke leer van het dualisme. In de wereld bestaan twee dingen tegenover elkaar, yin en yang. Of hoe zo, Jip en Janneke zeg ik altijd, dat kan ik makkelijker onthouden, met dank aan Annie Smit. Tegenover elkaar enzovoort. En er zijn mensen die zeggen, God schiep het licht en God schiep de duisternis. Ze hebben er zelfs een tekst voor, misschien wel twee. Maar veel meer niet trouwens. Maar zo van, dat heeft God allemaal zelf gedaan, die twee, want dat heeft hij een belang bij of iets dergelijks, daar wil je iets mee. Maar ik moet u zeggen dat het niet zo is. God is licht, God in hem is gans geen duisternis, zegt mijn Bijbel, zwart op wit. En voor zover wij weten, en ook voor zover de Bijbel leert, dat waar het licht wordt tegengehouden, dan heb je duisternis. Niet duisternis is in kracht, licht is in kracht. En daarom kan waar het licht niet komt, geen leven bestaan. En hoe ik dat precies bedoel, verzin het maar. Op alle mogelijke manieren. Waar het licht tegengehouden wordt, daar is duisternis. Waar licht leven is, betekent het, waar leven wordt tegengehouden, daar is de dood. Zo simpel is dat. En als licht waarheid is en het wordt tegengehouden in ongerechtigheid en ondergehouden, Romeinen 1 vers 18, ja, dan ben je overgeleverd aan de leugen. Dat is duisternis en daarom heet de duivel de vorst der duisternis. En heet zijn rijk het rijk der duisternis enzovoorts. Maar God brengt licht in een duistere wereld. Want de aarde werd woestheid, ledigheid, beide termen, dat blijkt uit het Bijbels verband waarin die woorden gebruikt worden, ook later, beide termen betekenen gebrek aan leven. Niet maar ledigheid als zodanig. Maar gebrek aan leven en daarin besloten de zinloosheid enzovoorts. Tohu en bohu, waar de termen hebben volstrekt synonieme betekenis. Maar goed, waar God licht maakt en het licht niet overal komt, heb je dus duisternis en dus de geschiedenis van de rest van de Bijbel. Die van licht en duisternis. U weet, het licht kwam in de wereld, Johannes 1, Johannes 3 mag ook. Het licht kwam in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En daarom is de wereld nog steeds in duisternis. Zie? Nou ja. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Er zat dus toch een soort systeem in. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag, staat er dan. Dit is ook een belangwekkende, want er wordt nogal wat gedwaald. Hoe moet je dat nou zeggen? Er wordt wat elke keer, niet als kerst wordt, maar wel als het Pasen wordt, dan komt het allemaal weer boven. Wanneer was dat nou dat de Heer gekruist werd? Wat voor dag was het? Hoe laat was het? En hoe zit het met de drie dagen? Enzovoorts. Op de derde dag, dan krijg je jaar in jaar uit. Al 75 jaar heb ik het meegemaakt, moet ik u dan zeggen. Dan krijg je die, ja toch? Dan krijg je die discussie over wanneer het dan was. En ik hoorde hem van de week nog ergens voorbij komen. Ik heb mijn mond gehouden. Maar over dat het zo aardig was dat de Heer Jezus stierf op het moment van het slachten van het paaslam enzovoorts. Maar de Bijbel leert dat niet. Dat maakt men er maar van. Zou het misschien zo kunnen zijn. Als we nou dit oprekken en dat oprekken en die woorden zo, dan komen we uit. En dan komt het precies met elkaar overeen. Enzovoorts. Maar de Bijbel leert dat niet. De Bijbel leert dat de Heer met zijn discipelen het paaslam slachtte en eten. En at op de avond, van de 14e van de eerste maand. En de andere dag pas werd hij gevangen genomen, en de andere dag gekruist. Dat was de dag na het slachten en eten van het paaslam. Maar het was wel Pasen. De eerste dag van het feest van Pasen. Maar het paaslam wordt geslacht en gegeten, weliswaar op de eerste dag van ongezuurde broden, maar het is voor het feest. En voor het feest van Pascha. En dit begrijpt u misschien niet, wat ik nu allemaal sta te vertellen, maar dat bedoel ik nou juist. Er is in omgerommeld. En dan krijg je altijd nog het idee van hoe men die dagen moet rekenen, en dat is hier dus wel aan de orde, dat men zegt, ja, maar de Bijbelse dag begint bij zonsondergang. Dat staat in alle handboeken. Het is niet waar. Dat is wat de Joden ons vertellen, maar dan nog is het niet waar. Dit geldt namelijk alleen voor de Sabbat. De Sabbat is de zeven, dat is hetzelfde. Sabbat betekent gewoon zeven. En dat is dus de zevende dag van de week. Maar de Sabbat als de zevende dag, de dag des Heren, of hoe het maar heten mag. Ik zei dag des Heren, maar op Urk denken ze dat de zondag is. Hè? Dat is een dag later, dus daar heb je de verwarring weer. Maar de Sabbat is de zevende dag van de week officieel. Maar de Sabbat als zodanig en de voorschriften omtrent de Sabbat in de Bijbel, die beginnen op de avond van de dag daarvoor. Dus op vrijdagavond. En ze eindigen ook op zaterdagavond. Maar de dag zelf, de kalenderdag, die begint gewoon 's morgens bij zonsopgang. Precies zoals het hier ook staat. En dat laatste, ja sorry, ik weet niet. Dat laatste wat ik nu zei, hier in Genesis 1 is duidelijk dat de nieuwe dag begint 's morgens bij zonsopgang. Dat zei Willem Ouweneel ook. Maar zei hij, dat is de uitzondering. In de hele rest van de Bijbel is het anders. Maar, ik noem hem uit respect. Als een autoriteit, bij wijze van spreken. Die zegt, dat inderdaad, in Genesis is dat zo. Maar waar verandert het dan, onderweg, in de Bijbel? En het antwoord is nergens. Er is maar één uitzondering, maar men heeft de uitzondering veralgemeniseerd. De uitzondering is de Sabbat. Hebben jullie dat nog? En het bijzondere is dat voor zover de zevende dag een beeld is van de zevende bedeling en daarmee van het geopenbaarde koninkrijk van Christus, moet je vaststellen dat dat geopenbaarde koninkrijk van Christus voor Israël inderdaad eerder begint dan voor de rest van de wereld. Maar die kan ik ook niet uitleggen nu, want ja, dat hangt aan allerlei profetieën. En in wezen kom je dan, of in wezen, maar feitelijk kom je dan in iets wat je dan een ander onderwerp moet noemen. Maar zo is het nou eenmaal. Terwijl voor de wereld de nacht en de grote verdrukking nog moet komen, om zo te zeggen, is hij bij Israël al achter de rug. En begint hij al op de avond van de zesde, om zo te zeggen. En daar moet u het nou maar even mee doen. De Sabbat is de uitzondering en de verzoendag, de grote verzoendag, wordt gelijkgesteld met een Sabbat in de Bijbel. Staat er ook bij, men zou hem vieren als een Sabbat. Bij anderen staat dat niet, nooit, ever, never. Dat wil zeggen, de Sabbat begint op de avond van de zesde dag en de grote verzoendag begint op de avond van de negende Tisri, van de zevende maand. Maar het is officieel de tiende dus dan. Heb je dat? Maar de kalendernummering, de dagnummering blijft gelijk. En ik weet het zeker, want noem nog zo'n voorbeeld. Hetzelfde heb je ook met de Joodse jaartelling. Officieel, in de Joodse traditie, begint het jaar voor de berekening, ik moet even citeren uit de Mishnah Hashanah. Dat wil zeggen, uit Mishnah, uit de Joodse traditie, die spreekt over het jaar en de indeling van het jaar. Die zegt, Rosh Hashanah, het hoofd van het jaar, is voor de berekening van de regeringen van koningen en voor de berekening van de feesten, dat wil zeggen voor het religieuze jaar, is 1 Nisan. Dat is eind maart. Begin april, dat hangt er vanaf, hangt van de schrikkelmaanden af, maar dat is een ander ding. In het voorjaar dus. Als de zon weer langzamerhand klimt, om zo te zeggen. Als de winter voorbij is. Heb je dat? Bij de voorjaarsevening. Als de dagen weer langer worden dan de nachten. Enzovoorts. Hetzelfde verhaal. De dag begint bij zonsopgang, maar het jaar ook. Niettemin het kalenderjaar, officiële kalenderjaar, ook juist bij de Joden, en het nummering van het jaar is niet in het voorjaar, maar een half jaar later. In de zevende maand namelijk. Dat is verschoven. Heb je dat nog? Het is ook een half jaar verschoven. En bij de dagen is die Sabbat een halve dag verschoven. Maar hier beginnen al die misverstanden. Maar het moet duidelijk zijn, dit was, je hebt de dag en dan was het avond geweest en de morgen, dat wil zeggen, Goshek, dat is het aanbreken van de nieuwe dag. En dan staat er de eerste dag, dan is de dag om. Dan begint de volgende dag. En bij ons is het ook zo, want zolang het donker is noemen wij het populair, populisme ja. Wij noemen het populair de nacht en pas als de zon opgaat zeggen we, nou, het daagt in het oosten, toch? Want het is zo weer kerstfeest. Het wordt dag. Het begint mij te dagen. Dat is niet als het verduisterd wordt, dat is als het licht wordt. Toch? Nou ja. Dus hier zo, dus heel de Bijbel door zo. En de opstanding van Christus was toen het al begon te dagen. Logischerwijze. Het begon te lichten. Daarmee brak de derde dag aan. Volgens de zogeheten inclusieve telling die we vele malen in de Bijbel tegenkomen. De derde dag en hij stond op uit de dood. En de vrouwen gingen al op weg toen het nog donker was. En daarna kwamen ze bij het graf. Maar toen was de zon op en de Heer ook. En daarna moet je eens kijken in de Bijbel hoe vaak het staat. En die maakte zich desmorgens vroeg op. Of gewoon maak u op. Wordt verlicht. Want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En Jozua maakte zich desmorgens vroeg op. Op de derde dag was het trouwens. En toen trokken ze door de Jordaan, weet u nog? Desmorgens vroeg, dat is het. En los daarvan staat er van de Heer zelf, van God, de Heer, dat hij vroeg opstaande was. Dat wil zeggen, altijd op tijd was om Israël te geleiden en om zijn woord aan hen te bedienen enzovoorts. Lees het maar na, zoek het maar op in de Bijbel. Goed. En nou komt hij, hè? Nou komt vers 6. En dan staat daar. En God zeide. En u weet, nou gaat het over de tweede dag, want zo wordt het afgesloten aan het eind van vers 8. Dan staat er, en God maakte, en God zeide, daar zij, dat is wat God wil, daar zij een uitspansel. Hebben we wel eens een uitspansel gezien? Doe mij maar een uitspansel. Wat is een uitspansel? Nou, dat lijkt me duidelijk. Of ze het woord in het Nederlands hebben uitgevonden voor dit doel, dat weet ik niet. Dat zou ik wel eens willen weten eigenlijk. Ik ben toch een beetje een taalfriek, maar toch maar. Maar wat het betekent lijkt me duidelijk. Er wordt iets uitgespannen. Wij kennen dat. Van het jaar hebben we dat niet meegemaakt, maar, want dat mocht niet. Normaal spannen wij een tent uit. Dat weet u toch, hè? Je begint met de omtrek, zal ik maar zeggen, en dan moeten die masten in het midden eronder. Of zo. Sommigen hebben een opblaastent. Oké, hetzelfde verhaal. Die moet opgeblazen worden. Spant je uit. Uitspannen. Een uitspanning. Weet je wat een uitspanning is? Net zoiets. Er wordt ruimte gemaakt. Vanuit een centrum. Ik kan u moeilijk alle versen lezen in de Bijbel waar een uitspansel genoemd wordt. Maar ja. Soms zeg ik, als wie het eerst is, krijgt maar aantekeningen. Maar meestal komt er niemand trouwens. Enkele keer wel. Maar een uitspansel. De uitspansel, je kunt aantonen wat het is, maar qua taal, maar ook qua gebruik in de Bijbel. Het is het naar buiten drukken vanuit één centrum. Uitspannen. Tenzij anders vermeld, is het in alle richtingen. Heb je dat nog? Zoals je een bel blaast. Nou ja, een ballon dan. En het woord bel, ja, ik ontkom er niet aan. Want er staat, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Zodat het uitspansel scheiding maakt tussen wateren en wateren. De vraag is, hoeveel wateren hebben wij hier dan? Dit is mijn antwoord, dat is veel. Want dit is het zogeheten meervoud van uitgestrektheid. Plural, ik moet even nadenken. Pluralis extensionis heet dat. Zodat u weet dat ik het ook niet verzin, hè? Dat bestaat. Hè? Meervoud van uitgestrektheid. Het schijnt dat hersenen ook, nou ja, oké. Die niet, die heet anders, want dat is niet zo uitgestrekt, die hersenen. Maar wateren wel. Een meervoud, in de zin van veel. Hoeveel? Nee. Eeuwen, dat is er ook zo een. Eeuw is al onbepaald. Dat is wat het woord betekent, dat het onbepaald is namelijk. Dat betekent het onbepaald, onbegrensd, althans zonder bekende bepaling of bekende grens. Enzovoorts. En toch staat het in meervoud. En sommigen kunnen zich niet bedwingen en denken dat ze dan even moeten gaan tellen. Maar dat is het niet. Het is geen rekenkundig meervoud. Het is meervoud van uitgestrektheid. Enzovoorts. Maar goed, bij het woord hemelen komt dat trouwens ook voor bij gelegenheid. Maar dat hoef ik verder nu ook niet te bespreken. Maar hier staat dat er een uitspansel zijn in het midden der wateren. En ik hoop dat u enig voorstellingsvermogen hebt. Maar je hebt water en als je daar een uitspansel in moet maken, dan krijg je dus gewoon een bel in het water en dan wordt het water naar alle kanten weggedrukt. Moeilijker mag het niet zijn. Nou, als je het niet kunt voorstellen, oké, dan haal je adem, dan ga je onder water met een ballon en die ballon blaas je dan onder water op. Dat is een uitspansel. Spant zich naar alle kanten uit en in wezen, je hebt een bel in het water. Dat is wat deze woorden betekenen. Bij een andere gelegenheid wordt diezelfde term gebruikt in dezelfde betekenis. En dan is het synoniem met hemelen. Trouwens, dat staat hier er ook bij dat het dat is. Maar toen maar. God heeft een uitspansel om zich heen. In Ezechiël bijvoorbeeld, in dat visioen, dat aangeduid wordt als de heerlijkheid des Heren. Daar is ook sprake van één uitspansel daarboven. Wij zeggen dan dat is een koepel. Oké, maar een koepel is een uitspansel. En als je dan de twee maagdenburger halve bollen hebt bij elkaar, omdat het toch, heet je die nog zo? Of kennen jullie dat niet meer? Dan heb je dus inderdaad een bol. Maar ja, een hol is het eigenlijk. Een uitspansel van binnenuit. Heb je dat? De binnenkant van een voetbal. Dan komen de kleinkinderen en dan moeten ze ballen. En dan zegt opa, kan u de bal opblazen? En dan zegt opa, ja hoor. En dan schrikken ze zich wezenloos, moet de compressor aan. Want je denkt toch niet dat met een pompje dat gestaan te doen. En zo wordt het drrr. En dan spannen we de bal weer uit, zal ik maar zeggen. Dat is een uitspansel. En hier gaat het over de wateren, het was allemaal water. Afgrond is trouwens uit vers 2 een synoniem voor zeeën en voor wateren dus. Afgrond staat vol water. En in het water, het was allemaal water, wordt een uitspansel gemaakt, staat er. En dat maakt scheiding tussen wateren en wateren. Ja, het maakt er een gat in. En de wateren zijn aan alle kanten om het uitspansel. En dat deed God. God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn aan de ene kant en tussen de wateren die boven zijn. Dat is aan de andere kant van het uitspansel. En God noemde het uitspansel hemel. Nou, teken dat maar eens uit dan. Dat is de hemel. Dat is de ruimte als zodanig die zich bevindt. Te midden van wateren. De hemel wordt in dit plaatje, we zijn nog niet verder dan wat was het, vers 7, vers 8. De hemel wordt omgeven door wateren aan alle kanten. Boven en beneden. Dat is een normale, betrekkelijk normale manier om het voor te stellen. Want beneden kunnen we ons voorstellen. Maar het idee is dat daarboven, daar ook die wateren zijn, want daartussenin heb je dat uitspansel. Kun je je voorstellen? Ben je op zee, op de wateren, zal ik maar zeggen, met je kop in het uitspansel, de hemel, dat is toch zo? Als je tenminste drijft, hè? Blijf drijven op de water, blijven drijven en dobberen, zeggen ze dan, in West-Friesland. Maar je hoofd in de hemel dus, en de wateren, en die lopen naar de horizon dus op. Dat klopt trouwens ook precies, want als je in een horizontale lijn trekt zo, waterpas heet dat, van je ogen naar de horizon, dan kom je precies uit op de scheiding tussen hemel en aarde. Dus op het einde. Recht. Niet naar boven, niet naar beneden, maar gewoon recht. Maar het loopt op. Dat wel. En daarna, er zit een grens aan je gezichtsvermogen, maar daar heb ik het nou niet over. Waar ik het over heb, is dat je dit eerst moet voorstellen. Daarom blijf ik erbij stilstaan. God maakt een uitspansel te midden van de wateren. En toen zei hij, daarna, heb je die bel nog? Alle water, en daar binnenin is de hemel. En toen staat er dat de wateren, vers 9, van onder de hemel, want de wateren zijn onder de hemel, ongeacht naar welke kant het is, de wateren die daarboven zijn, zijn ook onder de hemel, want het is in alle richtingen beneden. Vanuit het centrum van waaruit je een uitspansel hebt, is elke richting naar beneden. En van de andere kant, welke kant het ook is, naar boven is altijd naar het centrum. Hebben we die nog? Mag niet moeilijk zijn. Wij leren toch ook dat als je hier naar beneden kijkt, rechtstreeks, dan kijk je naar het centrum van die bol, onze aardbol, zogenaamd. En als je in Nieuw-Zeeland bent, dan ben je aan de andere kant van de wereld en je kijkt naar de aardbol, dan kijk je toch ook naar het centrum van de aarde. En ergens halverwege ook, toch? Het is alleen net andersom, maar goed. In werkelijkheid is het net andersom. Als je naar boven kijkt, kijk je in principe naar het centrum van de schepping en daar weer naar het centrum van de hemel. Ook als je in Nieuw-Zeeland bent. Heb je dat? En iemand die uit de hemel geworpen wordt, die komt dus noodzakelijkerwijze op de aarde terecht. Kan niet schelen welke richting. En als je daar moeite mee hebt, oké, dan gaat hij op de Noordpool staan en dan loopt hij willekeurig welke kant op. Maar welke kant hij ook oploopt, is altijd het zuiden. Toch? Andere mogelijkheden zijn er niet. En als je door zou lopen, zou je op de Zuidpool terecht moeten komen. Toch? Ja, ook in de wereld zoals de Bijbel hem leert. Net zo goed. Maar lees maar even mee eerst. Er staat dat de wateren onder de hemel, noodzakelijkerwijs, in één plaats vergaderd worden, of gewoon ergens vergaderd worden, en dat het droge gezien worden, en het was al zo. Dat wil zeggen, de wateren moeten zich terugtrekken, en wellicht is het zo dat de aarde ook oprees uit de wateren, dat kan zijn, maar dat staat hier niet. Er staat slechts dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat de drogen gezien worden. En tegenwoordig kun je dat op internet zien, ik weet niet meer welke zender dat was, maar dan laten ze de zee leeglopen als het ware. Hè? Heb je dat wel eens gezien? En dan zie je al die wrakken op de bodem liggen en wat er maar is enzovoort. Ik vind het leuke plaatjes. Men stelt zich voor immers dat hier die wateren zakken enzovoort en dat dan het droge land gezien wordt. En dat eventueel in de dagen van Noach hierna, nou ja, 1656 jaar later of zoiets, dat in de dagen van Noach die wateren weer omhoog gaan enzovoort en dat de aarde weer onder water verdween. En toen na een jaar zakte het weer en toen kwam de eerste Ararat daarboven en dan toen deed de rest van de wereld alsnog. Dat heb je toch? Ja, het mag niet al te moeilijk zijn. Dat is wat er gebeurde. Het peil van de wateren zakte. En er komt dus droog land uit. En God noemde het droge aarde. Dat is dus niet de naam van een planeet die aarde heet of heette. Eventueel. De aarde is gewoon wat de boer aarde noemt. Waar je met je voeten op staat. De grond. Zo noemt hij het ook. Je moet de grond omspitten of de aarde omspitten. En dat is de aarde. Zie? En dat is de grens van de hemel. Tenzij er water overheen loopt, maar dan heet het niet meer aarde. Dan is het de zeebodem wellicht. Maar goed. Zodat de zeeën zijn onder de hemel en de aarde is onder de hemel. God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren, want ze zijn wel degelijk, al die wateren zijn met elkaar verbonden in principe, noemde hij zeeën en God zag dat het goed was. En stel u het voor, het begint met alleen maar water en daarin komt die bel die de wateren naar alle kanten uitdrukt. Normaal gesproken krijg je dan een bolvormige bel, of moet je zeggen een belvormige bol. Bel en bol is natuurlijk hetzelfde woord, bal ook trouwens. Dat begrijpt u toch? Dus rond naar alle kanten, kracht naar alle kanten gelijk in principe. En dan krijg je de wateren die nog verder terugtrekken. En dan komt het droog land te zien van alle kanten dat uit de wateren opsteekt. Want het is altijd op, want het centrum is boven en het uitspansel is naar buiten. Uit heet dat. Heb je dat nog? Wat ik u sta te vertellen is dus dat de aardbodem waarop wij lopen enzovoorts, weliswaar bij wijze van spreken na 40, moest ik het nog over hebben, 40.000 kilometer, oké, weer hier terugkomt. In theorie is dat zo. Maar dat wil niet zeggen dat we om een bol gaan, maar dat wil zeggen dat we aan de binnenkant van die bol gaan. En dat de aarde de begrenzing is van de hemel. Dat is het Bijbelse wereldbeeld. En dan vindt ineens iedereen dat klein. Ik niet. We vinden een bal met een omtrek van 40.000 kilometer. Hoe lang doe je erover als je het moet fietsen? Ik heb het niet over kanoën. Je hebt het, hè? Hoe 40.000 kilometer, jongen. Dat vind ik groot. En een diameter van iets van 7.500 of zoiets. Kijk niet op een paar honderd kilometer. Dat is toch groot? Oh, dubbele, ja, dan heb ik de straal weer en zo. Maar ik kan niet zo goed rekenen als ik hier sta. Maar goed. Maar ik vind het groot genoeg. Tenzij je dan net geleerd hebt dat wij leven op zo'n stofje in een oneindig heelal. Dat dan ook nog krom geacht wordt te zijn. U weet wel, maar ik... Natuurlijk, ik ga daar vanavond niet over praten. Als u het wilt, dan wil ik dat best een keer uitgebreider doen. Maar dan heb ik een bord nodig enzovoort en plaatwerk en anders gaat het niet. En echt bijbelstudie is dat dan ook alweer niet. Dus ja, maar men houdt ons voor dat wij leven in een heelal dat constant groter wordt, dat uitzet. Ten koste van wat? In welke ruimte zet het dan uit? Hoe kan het uitzetten als er buiten niks is? Dan hoorde dat er ook bij. Maar ze leren het ons. Het zet uit. En bovendien met steeds grotere snelheid. En dan is de ruimte nog krom. Ook nog. Kortom, ruimte is niks, dat weet u. Ruimte is niks. Maar het zet uit. Met toenemende snelheid. En het is krom. Dit is wetenschappelijk. Dit is wat je officieel leren. Dat staat in de sterrenkundeboeken van vandaag. Gewoon deel 1 voor beginners enzovoorts. En dan word je geacht de vraag te stellen. Maar als er dan een oneindig aantal sterren zijn, hoe komt het dan dat niet de hele hemelboog verlicht is? Want die zou dan helemaal verlicht moeten zijn. Oh ja, ja, ja. Wat is daar het wetenschappelijk antwoord op? Het antwoord is dat de ruimte krom is, dan wel dat het licht daarmee afbuigt zodanig dat het ons niet bereikt. Hé. Hey. Maar dit onttrekt zich volkomen aan ons begripsvermogen. Aan iedereen zijn begripsvermogen. Dit is helemaal niet wetenschappelijk. Dit is een kwestie van formules bedenken enzovoorts en ons wat wijs maken. Dat is wat het is. En ik zei u toch, ik zou u wat zeggen over die 40.000 kilometer. Dan moet ik even kijken, het zijn helemaal wiskundigen in de zaal. Ik heb moeite genomen om het netjes op te schrijven. Officieel, uit de Conférence Générale des Poids et Mesures. Heb u dat verstaan of niet? Ik ook niet, maar het is Frans. Dus. Maar ja. Ze hebben namelijk in Frankrijk, en dan, nou, laat ik niks zeggen, maar het is Frans. Maar ze hebben in Frankrijk zo'n organisatie officieel, een conferentie, een algemene conferentie over gewichten en maten. Dat is de vertaling. Het heet CGPM. Dus als je het opzoeken wil met je Google, dan goochel je maar wat af. CGPM. Daar hebben ze de maten en gewichten vastgesteld. Vroeger leerde ik dat ze in Parijs een ding hadden van een meter lang. En dat was dan de enige echte meter. Maar ja, dat was, wanneer was ik op school? Dat heb ik verdrongen, dat weet ik niet meer. Maar dat is heel lang geleden. Maar goed, daar leren we dat. Maar ik zal het u voorlezen. In het Nederlands. De huidige definitie van de meter. Hoe lang is een meter, hè? Leuk, hè? Hoe lang is een meter? De huidige definitie van de meter en daarmee de exacte waarde van de lichtsnelheid. Nou, worden we al belazerd nu, hè? Gaat het nou over snelheid of gaat het over een afmeting? Hier wordt dus meteen gezegd dat er een relatie tussen is en dat het niet vast ligt. Maar ja, die lui moeten het vastleggen. Maar daar komt-ie. De huidige definitie van de meter en tussenzin, geraffineerde, en daarmee de waarde van de lichtsnelheid, dateert uit 1983. Daar ben ik toch redelijk goed bij. Want toen had ik al een aanzienlijke leeftijd bereikt in 1983. Toen werd door de 17e CGPM, dus de Conférence Générale des Poids et des Mesures, de meter geherdefinieerd. Toen was ik al van school, ja, dat wel. Dus ik had het op school geleerd. Ze hebben daar zo'n ding, dat is een meter. En toen ging ik van school, toen hebben ze het veranderd. Nou ja, ik heb je wel eens vaker gezegd, het heeft me jaren gekost om alle antwoorden te vinden op de vragen des levens. En toen ik ze had, hebben ze de vragen veranderd. Maar goed. Toen werd door de 17e de meter geherdefinieerd als, daar komt ie, hoe lang is de meter? Het is de lengte van het pad dat het licht aflegt in vacuüm, onder stop, gedurende een tijdsinterval van 1/299792458 deel van een seconde. Nou, dat lijkt me heel precies, toch? Met 9 cijfers achter de komma. Maar wat zeiden ze nou? Dat of het licht nou langzamer gaat of sneller, dat kunnen wij nooit weten, want wij meten het in meters. Maar als het licht langzamer gaat, dan maken we gewoon de meter korter. Want dat is wat ze zeggen. En als het licht sneller gaat, maken we de meter langer. Of andersom, want dat wil ik af, ik vind het toch onzin. Maar goed, alsof wij kunnen meten hoe de snelheid van het licht, of de afstand die het licht aflegt in een 1 gedeeld door 299792458 deel van een seconde. Dat kunnen ze zelfs in de Formule 1 niet meten. Toch? Dit is waanzinnig. Dit zijn dingen die men bedacht heeft. Dat zijn grote staardelingen, zal ik maar zeggen, enzovoort. Maak er maar wat van. En een zakje pannen erbij, en dat is het dan. Maar dit is geen definitie van hoe lang een meter is. Ze zeggen gewoon, in een uur legt het licht zoveel meter af. En ging het toevallig harder, oké, dan is de maat van de meter dus anders. Met andere woorden, wat je ook doet met je meetlint, in theorie dan. En wat je doet met je meetlint, je meet altijd dezelfde lichtsnelheid. Maar daarmee verandert dus gewoon de lengte van je meter. Hoe wou je het heelal meten? Hoe wou je de lichtsnelheid meten? Wij hebben daar geen maat voor. Wij kunnen dat niet meten. We hebben geen meetlint. Al was het maar omdat ze ons dat gewoon ontnomen hebben. We hebben het niet, we hebben het sowieso niet. Maar dat staat ook in de Bijbel. Hoe wou je dat meten? Wat men gedaan heeft, is dus dit vastleggen. En daarmee heeft men de lichtsnelheid zelf tot norm gemaakt. Alsof het een afmeting is, wat het niet is. En daarmee meet men het heelal. Zegt, het is oneindig of het duurt zoveel lichtjaren. Ja, weet je hoeveel lichtjaren duurt als ik... als ik van hier tot Tokio moet lopen... Beginnend op mijn 76e verjaardag. Waarschijnlijk haal ik het niet. Dat laatste stukje gaat helemaal langzaam. Hoe lang ga je erover doen? Hoe snel gaat het licht? Oké, het duurt dan 6 minuten. Ik roep maar wat, want ik weet het niet meer. Van de zon naar ons toe. Maar hoe snel gaat het onderweg? Dat weten wij niet. We hebben gewoon aangenomen dat dat is zoveel meter per seconde. Of zoveel kilometer per seconde. Of zoveel uren per dag. Weet je veel wat? Daar kom je nooit meer uit. Maar dat is een aanname omdat we het niet echt kunnen meten. En dat is het verhaal. En daarom, de wereld ziet er anders uit dan hij werkelijk is. Omdat wat wij zien is niks anders dan licht. En je ziet daar de maan staan, ik zie hem niet, maar goed. Je ziet daar de maan staan, maar het kan best zijn dat hij daar staat en het licht met een grote boog hier zo het raam binnenkomt, maar dat kan je niet bewijzen. En ik weet niet, gisteren zag ik de maan opkomen. Ik was onderweg naar Emmen, ik zag hem opkomen. Mens van de grote schijf. Maar toen ik terugreed naar huis, zag ik hem bij gelegenheid nog net even door de wolken. Om een uur of 10:30 of zoiets. Nou, een klein schijfje. Hoe komt dat? Gezichtsbedrog, zei ze ons vroeger. Maar het is geen gezichtsbedrog. Wat er gebeurt is namelijk dat het licht niet langs een rechte weg tot ons komt, maar dat het afbuigt. En dat vertellen ze je dan ook, hoor. Dat is wetenschappelijk verantwoord. Want hier kunnen ze een verklaring bij bedenken. Dan komt dat het licht horizontaal door een groot deel van de atmosfeer moet komen en daardoor gehinderd wordt. Want de lichtsnelheid, maar ook de richting van het licht wordt in hoge mate bepaald door het vacuüm. Maar hoe weet je of dat boven een vacuüm is? En ik kan u nog wel meer van die dingen vertellen. Je hebt bijvoorbeeld het verschijnsel van dat de maan voor een planeet langs schuift. Of anders een planeet achter de maan verdwijnt en het dan weer uitkomt. Maar volgens de berekeningen gaat hij er toch echt, verdwijnt hij er te laat achter en komt hij er te vroeg weer achteruit. Dat is officieel. Hoe komt dat? Door de afbuiging van het licht. Het licht wordt afgebogen door de zwaartekracht van de maan, in dit geval. Het licht gaat niet met langs een rechte lijn en ook niet met dezelfde snelheid. Dat is het punt. En dus je kan meten wat je wil. Je kan wel zeggen, het licht doet er zoveel jaren over om bij ons te komen. Ja. Hoe snel gaat het dan? Nou, gewoon heel langzaam. Dat is wat het is. En het bereikt zijn snelheid pas op de plek waar wij het meten. Hier op aarde. Hier op het oppervlak van de aarde. Maar het hele punt is dat de hemel besloten ligt in de aarde. En dat de aarde de begrenzing is van de hemel. En dat parallel aan die hemel, daar is een hemel der hemelen. Maar dat is de geestelijke wereld. En die is niet voorbij in meters. De hemel of de hemelen der hemelen. Die is niet voorbij de twee hemelen. Maar die bevindt zich daarin. Want het blijkt dat de hemel der hemelen, die geestelijke wereld, zich uitstrekt tot de aarde aan toe. Dat is een geestelijke wereld. En daaronder en daarbuiten heb je ook een geestelijke wereld, dat heet het dodenrijk. Die kunnen wij niet meten, die kunnen wij niet zien, dat is van totaal andere orde. En voor de rest, ja, natuurlijk kunnen we onze tijd besteden aan het naslaan van schriftplaatsen, maar ik vrees dat die dingen toch in het algemeen niet helpen. Namelijk, wij zouden kunnen nazoeken hoe dat zit met de hemelen enzovoort. Dat wat boven de aarde is, de Bijbel kent die termen. Dat wat boven de aarde is en dat wat onder de aarde is. En het heeft niks van doen met hoe laat het is, wat de stand van de aarde is of waar de zon op dat moment staat. De hemel is hier recht boven en wat onder de aarde is, is hier recht onder. Zo simpel is dat. En we kunnen het hebben over de hemel. In de hemel staat Gods troon. En wij maar zoeken, ik ook vroeger, van, maar waar zou dat dan moeten zijn aan de hemel? In een van die sterrenbeelden ergens? Ja, die sterrenbeelden bestaan volgens de wetenschap ook niet echt. Dat wil zeggen, wij zien een stelletje sterren, maar de een staat veel dichterbij dan de ander. Als je het van de zijkant zou kunnen zien, dan zie je helemaal geen sterrenbeeld meer. Hoezo? Waar moet je het zoeken? En wat zijn de coördinaten? Waar zou de troon van God dan moeten staan? Enzovoorts. Maar het is een en al verwarring. Niettemin, de Bijbel leert dat. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Zie je? En ik weet wel dat sinds Galilei, sinds Galilei, wij moeten leren dat de aarde en de zogeheten planeten om de zon draaien en dat de zon stilstaat enzovoorts. Maar de Bijbel leert dat de zon beweegt. En dan kun je zeggen, ja, dat dachten ze vroeger. Dan zeggen, ja, maar God zegt het zo. En zegt aan de andere kant dat de aarde stilstaat, niet beweegt, gefundeerd is enzovoorts. Vaststaat. Dat is de norm. En al het andere beweegt. Binnen die aarde, dat wil zeggen hierboven. Nou ja. Nee, ik weet wel. Je zei mensen, ja, maar die planeet, die zon, die sterren, die zijn toch zo groot en zo. Oh ja, wie heeft je dat wijs gemaakt? Kijk nog eens goed dan. Stipje. En dan neem je een verrekijker, een telescoop van mijn part. En wat zie je dan als je naar het stipje kijkt? Nog steeds een stipje. Nee, dat geldt niet voor de zogenaamde planeten. Die zijn van wat andere aard. Maar en dan nog, er blijven van die kleine dingetjes. Ja, maar ze staan oneindig ver weg. Dat is waar. Maar hoe lang is een meter daar? Het zijn veel meters. Hoe groot is zo'n meter? Wat licht doet er zo lang over om vandaan naar hier te komen? Dat kan best wel wezen. Ik ontken het niet. Ik weet ook niet of het zo is, maar we gaan er maar even vanuit. Maar hoe snel gaat het dan? Dat weten wij niet, want we hebben afgesproken dat het licht altijd gaat met zoveel meter, kilometer, is makkelijker, per seconde. Dat heb ik u net voorgelezen. Dat hebben we gewoon afgesproken. Nou ja. Maar de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Ook over dat de hemel zich uitbreidt, dat het uitspansel is. God breidt de hemelen uit, heet dat, vanuit zichzelf. Hij omhult zich met de schepping, met de aarde, heet het zelf. Het is zijn kleed waarin hij woont. Het zal ooit opgerold worden, staat er. Een kleed, dat kan een vloerkleed zijn, dat is de bodem. Het kan ook een kleed zijn waarin men zich hult, een kledingstuk. Maar ik heb een hele lijst van teksten hier waarin dit soort dingen staan, enzovoorts. Weet je wat ook aardig is? Die van dat de aarde rond is. Dat staat in de Bijbel, maar niet dat het een bol is. Behalve dan in de Statenvertaling, waarin Jesaja 40 gesproken wordt over de kloot der aarde. Maar ja. De drie andere schriftplaatsen die erover spreken zijn allemaal verschillend vertaald. Ik noem ze u wel, ik blader ze niet door, ik noem ze, hè, want we hebben niet zoveel tijd. In Job 22 vers 14 heet het de omgang van de aarde. In Job 26 heet het het perk, een perk. Der aarde. Spreuken 8 vers 27. Daar vind je het woord. En daar is het vertaald met cirkel. Het woord is toch het rond, hè. En dan heb je Jesaja 40 vers 22. Daar heet het een kloot. Dus tijd om het op te zoeken als woord in de Hebreeuwse woordenboeken of hoe ze maar heten. En daar staat dat goeg, want dat is het woord, goeg met een geet, een waf en een gimel. De aanduiding is van een getrokken cirkel. Wat is het? En dat woord wordt dan toegepast. En dan krijg je dus het rond. Rond vind ik eigenlijk de mooiste vertaling dan toch. Het rond van de aarde. Maar het gaat dan toch nog steeds niet over een bol. Dat hangt er nog maar vanaf. Dat zegt het woord niet. Want het is niet een bol. Het is een holte. Wij leven in de aarde. Zo heet het trouwens ook, want dat soort schriftplaatsen zijn er dan ook nog. Hè? Sterker nog, het heet de aarde en haar volheid. Denk er maar over na. De aarde en haar volheid. En er zijn nogal wat schriftplaatsen die er zo over spreken. En over dat wat in de, natuurlijk ook dat wat op de aarde is, maar ook wat in de aarde is, enzovoorts. In dezelfde betekenis nog steeds. Maar de volheid is een min of meer vaste term. Dat klopt. Wij leven erin. Wij worden door de aarde omhuld. Wij zijn per definitie aards enzovoorts. Nou, en dan heb je natuurlijk nog dat gezegd wordt dat die aarde en hemel onmeetbaar zijn, zegt de Bijbel. En daar hebben we dus, die Fransen hebben daar, hebben daar een oplossing voor gevonden. Dan maar een variabele maat, maar dan klopt het altijd. Je krijgt alleen iets absurds, wat ik nooit zonder lachen kan uitspreken. Je krijgt een oneindig heelal dat krom is en zich uitzet met toenemende snelheid. En hoe verder de sterren van ons afstaan, hoe sneller ze zich bij ons vandaan bewegen. Ja, dat laat zich raden. Hoe verder bij ons vandaan, hoe langzamer het licht. Dat is wat het is. Volgens die definitie van de meter die ik u net voorgelezen heb. Dat is wat het is. Wij kunnen het niet meten, we hebben er geen maat voor. En dat zegt de Bijbel ook. Job 38 vers 18. Over de breedte der aarde. Of Jesaja 40 vers 12 en wat er verder volgt. Of je de hemelen kunt meten, of de aarde kunt meten, of het uitspansel. En Jeremia 31 vers 37. Wij kunnen dat niet meten, we hebben daar geen idee van. Het onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen ook. En dan heb je nog die prachtige uitspraak, weer in Job 38, want er staan een paar van die uitspraken. Daar staat, weet je de weg waar het licht verdeeld wordt? Ik vind die prachtig, want heus de term betekent dat het licht zich verdeelt. Namelijk niet gaat langs een rechte weg. Dat het uitvloeit, afbuigt enzovoorts. En daardoor krijgen wij een vertekend beeld van de wereld. Ook op onze foto's. Het neemt wat tijd, het kost ook wat geld, maar ik zou het u kunnen laten zien hoe dat werkt. Heb je nooit zo'n foto gezien van een muur van bakstenen die op de foto eruit ziet als een bal? Dat is makkelijk genoeg hoor. Het kost een paar cent. Dan moet je op je camera, heb je zo'n camera waar je de lens kunt verwisselen, moet je een zogenaamde fisheye lens opzetten. Een supergroothoek. Die trekt het allemaal naar elkaar toe. Zo breed mogelijk en naar elkaar toe. En dan zie je dat. Nou, dat is precies een foto van de aarde ook. Niet omdat men die foto's maakt met een fisheye lens, dat is nergens voor nodig. Dat doet het licht zelf wel. Het buigt af. En dus als je naar boven kijkt, zie je alles uitermate vergroot. En als je andersom vanuit daar, vanuit boven, naar de aarde kijkt, zie je alles uitermate verkleind. En daarom denken wij dat het heelal oneindig groot is. En zien we de aarde van buiten op een zo klein bolletje. En daaromheen niks, alles zwart. Maar zo gaat het ook met een fisheye lens. Daarnaast zie je niks. Heb je dat nog? Daarnaast moet ik u zeggen, worden we ook voor de gek gehouden. Want ik zie soms ook op televisie zie ik van die plaatjes. En dan weet je dat je belazerd wordt. Want dan hebben ze, dat zijn computerbeelden. Hè? Hebben ze in elkaar gestoken. Trouwens, heb je al gehoord van zwarte gaten? He? Dat is een geweldige uitvinding is dat geweest, zwarte gaten. Ik lach me een bult, eerlijk waar. Een zwart gat, weet u wat voor een ding dat is volgens de wetenschap? Ze zijn heel trots dat ze die ontdekt hebben, zwarte gaten. Weet u wat dat is? Dat leggen ze uit en zeggen ze, ja, dat is een bron van zwaartekracht die zo hard trekt dat zelfs het licht wat in de buurt komt opgezogen wordt in dat zwarte gat en daar verdwijnt. En dan lach ik, omdat daarmee de hele astronomie plat ligt. Kun je meteen afschaffen. Als dat bestaat, kun je meteen afschaffen. Want die gaat uit van dat het licht zich voortplant met eenparige snelheid, altijd dezelfde snelheid, en langs een rechte weg. En nou komen ze je vertellen, dat is de hoogste ontwikkeling van die wetenschap, komen ze je aan het eind vertellen dat het licht verdwijnt in een zwart gat. Nou ja, daar kan de hele astronomie mee in verdwijnen dan. Dit is volstrekte dwaasheid. Dat is het einde van het verhaal. Dan moet je terug naar af en helemaal overnieuw beginnen. Het beste kun je beginnen gewoon in Genesis 1. Dan krijg je een beeld voorgeschoten hoe de wereld eruit ziet. En als je dan afvraagt, hoe komt het dan dat wij naar boven kijken en een hele grote ruimte zien, dan heb ik u net verteld. Dat komt door de afbuiging van het licht. Je kijkt aan de verkeerde kant in je verrekijker, zal ik maar zeggen. En alle wat kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. En de diepte vertekent ook, kent u dat ook? Van je neemt een andere brandpuntsafstand en de diepte vertekent. Kent u dat ook? Dan zie je de beelden van de Formule 1, zie je al die auto's rijden, net alsof ze pal achter elkaar zitten. En dan komt dat er met een telelens genomen is, dan ben je heel je diepte kwijt. Dan is alles plat. Dan ben je dat nog, ben je afstanden kwijt, het ziet er allemaal anders uit. Nou, dat zijn de dingen die gebeuren. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Maar in de Bijbel, volgens de Bijbel, hebben wij principieel... Ik moet de abstracte dingen daar ook een plaats in geven. Zeg, we hebben principieel God in het centrum van de wereld, van de schepping als zodanig. En dan hebben we fysieke wereld. Dat is dan eerst de hemel, der hemel met die sterren. En daaromheen de atmosfeer. Daaromheen de harde aardkorst. En daaromheen ben je buiten. En daar in het midden, dat heet de hemel der hemelen, dat heet het binnenste, heiligdom, achter het voorhangsel, de Bijbel spreekt er zo over. Je gaat daarin en het is naar boven. Kan niet schelen waar je vandaan komt, het is altijd naar boven. Het is de hemel zelf en het is binnen. En aan de andere kant, als je onder de aarde komt en in het dodenrijk, dat heet buiten. En het heet bovendien ook duisternis. En binnen is licht, tegenover de buitenste duisternis. Het is een consequent volgehouden Bijbels beeld. En als ik het zou uittekenen, heb ik u trouwens een tekening gegeven van een cel. Een levende cel, ziet er net zo uit. Of gewoon van een ei. Met in het midden, het levensbeginsel zal ik maar zeggen. Hemel der hemelen, God. Daaromheen de dooier is de hemel... Van de sterren, de eiwitten, de hemel van de vogels, om zo te zeggen. Dan komt de harde keramische schaal, aardewerk. De aarde, en zo. En dat is het geheel. En zo zit de hele wereld in elkaar, van groot tot klein. Tot op het niveau van de atomen en wat het maar was, en de kernen enzovoorts. Tot in het heel groot, zo zit de hele wereld in elkaar. En daar hebben we het nu over. En de Bijbel houdt het ons gewoon zo voor. Als je van niks weet, heb je alleen water en bel erin, dat is de hemelen. En daar en de water trekken zich terug en er komt droge land uit enzovoort. Nou, dan zit je midden in dat gedoe. Dat is de wereld. Een globe, maar de globe zit binnenstebuiten. Dat is wat het is. En daarna krijg je de vragen, maar hoe zit het dan met de baan van de zon en van de planeten en van de dag en nacht enzovoorts? Ja, dat kan u, tuurlijk is dat uit te leggen, maar eigenlijk moet je daar een bewegende voorstelling van zaken voor hebben enzovoorts. Die heb ik ook niet bij de hand. Tekeningen wel, maar die schijnen moeilijk te lezen te zijn dan weer, dus ja... Ik zeg ook wel eens, kijk maar op internet, er is voldoende over te vinden... Hoewel er ook nog verwarring over bestaat. Maar er is tamelijk wat over te vinden. Ook compleet met wiskundige berekeningen en alles. En ook soms door volkomen ongelovige mensen. Die dan niettemin tot dezelfde conclusie komen. Op grond van de verschijnselen. Op grond van de natuur. Op grond van de verschijnselen in de wereld als zodanig. En dat is het dan. Mij maakt dat allemaal niks uit. Ik lees het gewoon zo in de Bijbel. Ik ben blij dat ik het weet. Want mijn vader zei daarvan, want hij liet het mij uitzoeken. En toen bracht ik een verslag uit. En toen keek hij me eens aan en zei, nou, dat is toch een heel stuk gezelliger dan... Toch een gezellig idee. En zo is het maar net. En dan begrijp je wat God een belang heeft bij deze wereld. En om er wat van te maken. Waar het om gaat, feitelijk. En dat meen ik ook. De Bijbel wordt ineens een heel stuk begrijpelijker. Of je moet als christen dat hele wetenschappelijke verhaal van de astronomie buiten beschouwing laten. Wat makkelijk genoeg is natuurlijk. Je hoeft je er niet van op de hoogte te stellen. En je kunt het negeren. Maar als je dus serieus daarin verdiept, wel, dan gaan we naar de Bijbel. En dit is wat de Bijbel erover zegt. De aarde staat stil, is vastgefundeerd. Daarbinnen beweegt alles. Oké, het draait, het beweegt, wat het maar is. Maar ja, ze hebben u toch ook wel eens verteld dat als je een stukje materiaal hebt, een stukje ijzer of zo, en je zou erin kunnen kijken, dan zijn het ook allemaal losse onderdelen die om elkaar heen draaien, en met elektronen en neutronen en wat voor onen het allemaal maar zijn allemaal, weet u wel. Dat beweegt toch, dat weet u toch. En dan zegt men ook, ja, materie bestaat eigenlijk ook niet, het is alleen maar kracht. Het is gewoon hoofdzakelijk leeg. Krijg je hetzelfde verhaal te horen. Dus ik zit daar helemaal verder niet zo mee. Het gaat erom dat wij een voorstelling hebben van hoe die wereld eruit ziet. En als God zegt, mijn ogen doorlopen de ganse aarde, dan kan je dat zo'n beetje voorstellen. Aan alle kanten, om hem heen, zo. Toch? Zoiets? Ik troon in het midden van het uitspansel, want daar zit God. Dus kun je je voorstellen, God in het midden en alles daaromheen. Toch? En daarna krijg je het openbaring van het koninkrijk van Christus vanuit de hemel, vanuit dat centrum naar buiten toe, naar de aarde toe, in alle richtingen uiteraard. Dat is hoe het eruit ziet. Zie? En straks krijg je eerst dat in de hemel opruiming gehouden wordt, Satan eruit gegooid wordt. Die komt op aarde terecht. Ja, waar anders? Dat is niet een kwestie van goed moeten mikken of zoiets. Want anders mist hij de aarde, schiet hij er net langs, weet u wel. En dan komt hij op Mars terecht, wat je toch ook niet zou willen. Maar goed, maar zoiets. Nee, natuurlijk komt hij dan op de aarde terecht. Er is geen andere kant, er is geen andere mogelijkheid. Dat is wat gebeurt. En daar wordt hij dan later ook nog uit verwijderd. Heb je dat? Kunt u zich een beetje voorstellen hoe dat gaat? Of moeten we het andere beeld gebruiken? Je hebt de schepping als een soort ei. Als een ei. En je moet bevrucht worden. In dat ei wordt het woord van God geplant. Het ei wordt bevrucht. En in dat ei, in deze wereld, ontstaat het begin van een vruchtbeginsel. Ontstaat het begin van een nieuwe schepping. En als dat helemaal voltooid is, dat werk, dan barst die schil ook. Dan is de oude schepping weg, de oude aarde weg. Er is geen plaats meer voor gevonden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, enzovoort. Dat is voortplanting. Dat is van oude schepping naar nieuwe schepping. Dat beeldt zich overal uit, drukt zich overal uit in de natuur. En het heelal zelf is daar niet een uitzondering op. Alleen ze hebben van onze aarde ook een planeet gemaakt. Een hemellichaam, notabene. Maar de aarde is geen hemellichaam, de aarde is de aarde. De hemel is boven de aarde. En niet links of rechts of wat dan ook. Maar de binnen. De aarde is de omhulling, het kleed van het uitspansel van de hemelen enzovoorts. En daarin gebeuren deze dingen. En in verband met ons officiële onderwerp, ja, wat hier gebeurt in die 7 dagen, is het herstel van een wereld die volgelopen is met water. Die woestheid en ledigheid en duisternis geworden is vanwege de verschijning al pneetohon, vanwege de verschijning, de werking van de afgrond. Dat is water. Zie? En daarom roep ik ook altijd de vloed van Noach is op kleinere schaal, nee, het was de hele wereld omvattend, maar het is op kleinere schaal een uitbeelding van wat hiervoor al gebeurd is. Een oordeel, de nederwerping heet dat, van de wereld als zodanig. Met de nadruk natuurlijk op de wereld, aarde. Met de nadruk op aarde. Dat is wat gebeurd is. Zie? En later wordt het ons alsnog geïllustreerd. En als iemand dan vraagt, waar kwam toch al het water vandaan in de dagen van Noach? Moeilijk is zeggen, ja, maar het is allemaal water. Aan alle kanten, daarbuiten. Is ook maar weinig voor nodig of het loopt weer vol. Nou, dat is wat er gebeurde. En dit waren de woorden van Petrus trouwens. Die zei, willens is hun onbekend dat door het woord Gods, hemel en aarde gemaakt zijn. Maar dat door datzelfde woord Gods de aarde uit het water en in het water staat. Dat wil zeggen, er bovenuit steekt, maar er ook door omgeven wordt. En door datzelfde woord Gods is die aarde ook eenmaal vergaan in het water. Het is een hachelijke, dat is het woord, het is een hachelijke situatie. Wij in Nederland weten daar nogal wat van. En in Vroomshoop helemaal zag ik vanavond in, ik weet niet wat voor programma dat was, ja, waar het land in het water zakt. In het kanaal, daar komt het in de praktijk op neer, enzovoorts. Maar landen zakken nou eenmaal in de zee. En dan zegt men, de zeespiegel stijgt. Ja, ja, natuurlijk. Alleen nou denkt men dat het onze schuld is dat de zeespiegel stijgt. Maar het is alleen maar de bevestiging van, dat staat niet vast. Dat is wat God doet. Die spant die dingen uit en houdt de wereld in stand. Dat staat allemaal in de Bijbel. En dat varieert een beetje, en die grijpt af en toe in, en toe maar weer. En het beweegt allemaal, het is een gammele constructie, blijft ook niet. Het is van tijdelijke aard. En je weet, eieren, dat zijn van die, voordat je het weet is het negen kneus, toch? Nou ja, en er zitten scheuren in het aardoppervlak enzovoort. Ja, zou je gedacht zijn, wat voor krachten er allemaal op staan. Butsen en deuken en wat het maar was. Maar God houdt het in stand als zodanig omdat hij daar een werk aan doet en in doet. Heb je dat? Ik heb wel eens verteld, natuurlijk moeten we ophouden. Maar ik heb wel eens verteld, ergens bij het paleis op de Dam, staat bovenop de nok, staat er zo'n beeld van Atlas. Griekse godheid Atlas, die draagt de wereld. Waarom hij dat moet doen, dat weet ik ook niet, maar dat doet er ook niet. Maar dan draagt hij zo'n wereldbol. Atlas. Daar hebben wij het woord atlas vandaan voor een wereldkaart, landkaart en zo. Atlas enzovoort. Ja, dat is nou jammer, hij is precies verkeerd om. Je had die tekening moeten hebben van, ik ben altijd zijn naam. Van Leonardo da Vinci, ik noem altijd de verkeerde. Leonardo heet hij. Moet ik kunnen onthouden. Leonardo da Vinci die maakte een tekening van een man zo. Gespreide voeten, rechte armen en daaromheen een tekening, een cirkel. Dat is de echte atlas, die houdt de wereld vast. Alleen dat was niet de bedoeling van de tekening. De tekening is om aan te geven dat ook een menselijk lichaam verdeeld wordt volgens de gulden snede. En dat die verhoudingen tussen de diverse lichaamsdelen zich verhouden als het deel staat tot het geheel enzovoort. Weet ik veel, volgens de gulden snede. Maar de tekening is feitelijk een pracht van een uitbeelding van hoe de wereld gedragen wordt. Van God die de wereld uitspant, zo. En dan in vijf punten, want het is de vijf punten gesterd tegelijkertijd, die inderdaad verdeeld wordt in volgens de gulden snede. Maar vijf staat tegelijkertijd voor onzienlijke dingen, voor geestelijke dingen. En daarom is het een prachtige uitbeelding van hoe de wereld in stand gehouden wordt door God. Door de onzienlijke die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Of gewoon alle dingen staan tezamen door hem. Niet alleen heeft hij ze gemaakt, maar alle dingen bestaan ook tezamen door hem. Maar zodra die kracht ophoudt, die kracht van dat uitspannen, want dat is wat de Bijbel zegt dat hij doet, hij spant het uit. Zodra hij daarmee zou ophouden, zou het zaakje collapsen, hoe heet dat, imploderen, samenklappen. Dat is wat het is. Nou ja, maar u mag er een poosje over nadenken. Als u echt serieuze vragen hebt, mag u ze rustig een keer stellen. Dat is niet zo'n punt. Maar ik heb er één keer wat uitgebreider over gesproken. Daar zijn ook, dat is ook op schrift gezet. Daar zijn ook tekeningen bij geproduceerd. Maar zoals gezegd, op internet vind je ze nog veel beter. Bij gelegenheid. Dus wij zullen het voor vandaag hierbij laten en de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u leren kennen uit uw woord. En dat u ons inderdaad antwoord geeft op vragen die wij wellicht hebben. Vragen die ontstaan door wat men ons wijs maakt. Maar tegelijkertijd, u maakt ons wijs. In wie u bent en wat u doet en in wat voor wereld wij leven. Opdat we u zouden leren kennen, maar boven alles opdat we zouden begrijpen dat deze wereld zo zonder meer van tijdelijke aard is. En dat wij onderweg zijn naar de openbaring niet alleen van uw koninkrijk, maar zelfs van een hele nieuwe schepping. En we danken u te mogen leren uit uw woord dat de schepping in barensnood is tot nu toe. En dat eenmaal uit dat ei, om zo te zeggen, maar door uw kracht een nieuwe wereld, een nieuwe schepping, niet alleen tot stand zal komen, maar ook zal worden geopenbaard. Want reeds nu zijn wij als uw kinderen eerstelingen van uw nieuwe schepping, van uw nieuwe verbond. En leven wij in het besef dat deze wereld de onze niet meer is, maar dat wij onderweg zijn naar de openbaring van uw heerlijkheid. En we danken u, Vader, dat we onderweg daar naartoe ons mogen laten voorlichten door u en uw woord, ons vertrouwen ook mogen stellen op u en uw beloften, en onze hoofden opwaarts mogen heffen in het besef dat die beloften die u gedaan hebt in Christus ja en amen zijn. Daarom, wij bevelen ons aan, bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.